de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het Eredivisie weekend zit er weer op. Speelronde 26 bracht ons heel veel moois. Feyenoord bijvoorbeeld won in de laatste minuten bij Heerenveen. Sparta en Ajax maakten er een best wel leuke wedstrijd van. En wat dachten we van McNulty? Die dacht Kai Sierhuis in de weg te zitten, maar toch niet vaak genoeg in de weg zat. Wouter Boerkamp aan mijn linkerzijde weer.
Goedenavond, Lars.
Goedenavond.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want jij vraagt natuurlijk normaal gesproken aan mij van wat heb je gedaan dit weekend?
Ja.
Maar wat heb jij eigenlijk gedaan dit weekend, Lars?
Oeh, ik heb veel voetbal gekeken. Maar dat wordt van ons verwacht. Ik heb hard gelopen. Dat doe ik de laatste weken steeds fanatieker. Vind ik best wel leuk. Dus ik begin nu ook echt zo'n nerd te worden die dan op Strava zit en mijn statistiekjes te bekijken. En ook
ga je dan ook duimpjes kudos geven aan anderen?
Ja, weet je wie ik dus altijd elke keer kudos geef? Jean-Paul Rizon. Die is ook heel veel bezig. En de man achter onze schermen, Kariel, die doet het ook vaak. Maar dat heb ik gedaan. En ik ben nog even uit geweest zaterdagavond. En ik kwam niet Bart Obbink tegen, die de mensen kunnen kennen van de FC Afkikken Daily, maar zijn vriendin.
Okay.
En dat is misschien nog wel leuker. Laten we eerlijk wezen.
Oei. Toch? Dat gemene lachje ook voor jou erbij.
Laten we
en hij doet de audio edit, dus ik ben heel benieuwd wat hiervan gaat komen. Maar goed.
Hoe is het met jou?
Ja, wel goed eigenlijk.
Ja?
Ik heb gisteren ook een concertje meegepakt. Een plukt event in een kerk. Dat was best wel indrukwekkend om zo'n band in zo'n kerk te zien staan. Geluid was ook goed en het was echt wel een vette show. Dus die heb ik gisteravond even meegepakt. Maar natuurlijk wel genoeg tijd gehad om al die wedstrijdjes even terug te kijken. Dus een mooie combinatie, denk ik.
Heel erg mooi. Wedstrijd van de week deze week. Heerenveen-Feyenoord. Feyenoord won die met 3-2. Maar we moeten wel even beginnen. 8:00 wordt nog PSV-FC Twente gespeeld. Dat is eigenlijk naar verwachting de wedstrijd van de week, toch?
Ja, eigenlijk wel. Ja, de topper. Dus die zullen ze morgen ook zeker meenemen in de FC Afkikken Daily. Ik vind normaal gesproken, als ik gewoon thuis zou zijn op een zondagavond, zou ik het ook wel een lekker wedstrijdje vinden om te kijken. Voor de supporters is het dramatisch dat die wedstrijd nu gespeeld wordt.
Ja. Nee, ja, voor supporters is het gewoon stom om op zondagavond naar het stadion te gaan. Ik ervaar dat zelf ook wel eens als ik naar Ajax ga. Maar inderdaad, voor de tv-kijker een lekker toetje. Helaas wel, voor deze podcast kunnen we hem dus niet meenemen. Geen Saroui in de basis bij Heerenveen.
Nee, ik heb nog even de podcast met Open Vies hier teruggeluisterd met Kees Verwonderen. Specifiek het stukje waarin de vraag altijd beantwoord wordt van, is je beste, als je beste speler op de wedstrijddag te laat is,
wat doe je dan?
Ja, hou je hem dan buiten de basis? En Verwonderen zei nee, maar hij deed ja.
Ja?
Ja, en het was wel, ja, hij legde natuurlijk wel uit dat het herhaaldelijk is gebeurd. Of in ieder geval dat dit niet
het was ook in de aanloop, toch? Het was niet vandaag, maar volgens mij van de week.
En vaker voorgekomen. Ja. Dus ja, blijkbaar was de maat toch vol. En ja, je kan je haast afvragen. Kijk, ik vind Saroui verreweg het grootste talent van Heerenveen. Maar je kan je ook afvragen, op basis van de laatste weken is hij op dit moment de beste speler van Heerenveen.
Ja.
Dus wat dat betreft zeker binnen het systeem wat je vandaag speelde. En hoe Nunnally dat invulde. Ja, mist hij hem gek genoeg in een bepaalde fase ook nog niet eens heel erg.
Nee, en zou je gek genoeg ook nog kunnen zeggen dat Kees van Wonderen ook heeft gedacht van, nou ja, Feyenoord thuis, de kans dat je een resultaat haalt is misschien niet al te groot. We gaan richting die play-offs. Er valt best nog wel wat te winnen dit seizoen.
Mm.
Om je beste speler die de afgelopen weken niet altijd thuis geeft, heel even te prikkelen.
Ja, ik denk wel, ja, dat zou wel kunnen. Alleen Heerenveen staat er niet zo voor dat ze al in een riante positie zitten richting de play-offs. Dus in principe zou je echt je beste elf willen opstellen. En daar zit Saroui absoluut bij. En dan hoort hij ook nog steeds bij de beste drie. Dus
je hebt ook wel zien toen die inviel.
Ja, dus ik vind het gewoon heel erg jammer dat het zo gelopen is. En ik zat tijdens de wedstrijd ook even na te denken van hoeveel voorbeelden kunnen wij noemen van bijvoorbeeld Peter Bos bij PSV of Arne Slot, Feyenoord, überhaupt van de laatste jaren, dat dit aan de hand is geweest met een speler. Ja.
Ik denk ook wel dat je het steeds minder meer hoort en ziet dat spelers te laat komen. Komt ook wel omdat vrijwel elk trainingscomplex tegenwoordig besloten is. Dus je krijgt het ook niet heel vaak meer mee. Maar ik denk dat de professionaliteit bij spelers ook gestegen is. Of is dat niet van mij?
Ja, weet ik niet. Maar ja, en op het moment dat Saroui niet speelt tegen Feyenoord, ga je er ook vragen over krijgen. Dus je kan het nooit helemaal onder het tapijt vegen en een beetje omheen lullen. Ja, je kan nog zeggen dat hij geblesseerd is geweest, maar dat doe je ook niet zo snel. Nee. Dus
nee,
ja, dit
was echt wel even een...
Dit is echt even een wake-up call voor Saroui, denk ik.
Ja. Nou ja, Saroui stapte niet in de bus, maar buschauffeur Kees zat er klaar voor, hè, want die parkeerde hem flink.
Behoorlijk, ja. Ja, ik heb er ook wel wat moeite mee als ik zie hoeveel voetballers vermogen Heerenveen in de ploeg heeft. Stond vandaag ook wel op het veld, want je hebt met Tahiri, je hebt met Olsen, je hebt met Haaien, heb je gewoon geweldige voetballers op het veld staan. Alleen, ja, Heerenveen was niet gekomen om te voetballen. Feyenoord wel. En die hebben toch wel een aardige periode ook echt wel fases gehad waarin ze echt wachten was op een goal van Feyenoord. En ja, dan valt hij uiteindelijk aan de andere kant. En dan wordt het een nog lastigere wedstrijd voor Feyenoord.
Ja, een absolute handbalverdediging. Inderdaad, één uitbraak van Heerenveen 1-0. Mats Keulert.
En de manier waarop dat tot stand komt, ik kon bijna niet geloven dat hij erin viel, man. Ook omdat Feyenoord daar gewoon met 7 mensen staat en er staan 2 spelers van Heerenveen tussen. Je hebt echt elke mogelijkheid om die bal te onderscheppen. Hmm. In eerste instantie door Hanchko en uiteindelijk ook door Ivanušić, maar die een beetje verrast is. Ja, Keulert raakt die bal echt helemaal verkeerd en die valt zo met een boogie over Welleroyte.
Eigenlijk... Wat gebeurde er met Welleroyte? Want die pakt ook geel hier.
Ja, die zal ook gefrustreerd zijn geweest over de aanloop naar die goal. Maar ja, eigenlijk is dit, wat Slot na afloop ook zei, een perfect voorbeeld van hoe je als team moet omschakelen. Dus ze lopen met 7 mensen terug. Maar blijkbaar is dat ook een soort alibi om, ja, dat je denkt van, nou, er staan zoveel mensen omheen. Ik zal wel niet degene moeten zijn die in hoeft te grijpen. Ja, en daar ging het echt volledig mis bij Feyenoord. Dit zie je eigenlijk bijna nooit.
Nee.
Je hebt altijd ondertal of zo, of dat spelers gewoon echt niet staan op te letten. En nu staan ze allemaal op te letten en missen ze alsnog die bal.
Ja, nou ja, heb jij momenten gedacht van Feyenoord gaat dit niet meer rechtbraaien vandaag?
Ja, op het moment dat die 2-1 valt eigenlijk wel. Ook omdat je dan... Kijk, je hebt de hele wedstrijd heb je het gevoel dat Feyenoord beter is, dat het eigenlijk wel goed gaat komen. Maar dan als die tweede ook nog binnenvalt, denk je wel van oké, het is echt een dag waarop alles tegen zit. Misschien lukt het ze vandaag niet om een resultaat te halen uit deze wedstrijd. En de manier waarop dat dan uiteindelijk wel gebeurt is alsnog ergens wel bijzonder.
Ja, Mats Keulert maakt op een mooie manier die 2-1. Ik vond overigens veel mooie goals vandaag, want de 1-1 van Wiever zat er weer goed in. Ik vond de kopbal van Pachau knap.
Ja, ik moet zeggen, ook die bal bij Wiever natuurlijk, hoe Ivanušić hem weglegt. Ja. Hebben we wel vaker gezien dit weekend. Zullen we straks bij Utrecht denk ik ook nog wel bij langskomen. Maar ja, zo'n bal zeg maar tussen verdediging en keeper. Ja. Waardoor je altijd gaat, ook als keeper wel gaat twijfelen. Dat vind ik wel echt mooi om naar te kijken. Ja. En Wiever komt daar ook nog wel echt goed naar de bal toe. En je moet daar ook wel naar Keulert kijken. Dat hij, als hij gewoon die looplijn van Wiever naar die bal dichtzet. Ja, dan valt die goal nooit. Maar goed.
Nee,
misschien te kritisch, maar...
Wiever wordt veel bewierookt. Volgens mij kunnen wij hem elke week inmiddels wel in een bord op schoot elftal van de week zetten. Nu sneuvelt hij nog wel eens, omdat er dan anderen meer opvallen die dan normaal niet opvallen of zo. Maar jij had het laatst over Boskagli, misschien wel speler van het jaar. Maar Wiever... is ook wel echt genomineerd, hè?
Hij staat sowieso in de top 5. En kijk, vandaag scoort hij, val je iets extra op. Maar ik moet eerlijk zeggen dat hij ook wel... zeker als je het vergelijkt met een aantal andere Feyenoorders, dat hij vandaag wel echt even iets meer bracht. En dat hij dat gif, wat Arne Slot eigenlijk al weken benoemt, van dat heel veel spelers niet graag willen verliezen, dat zag ik vandaag bij hem wel veel meer dan dat ik dat bij andere spelers van Feyenoord zag.
Ja.
Dus ik denk dat hij wel een plekje in het team van de week inderdaad gaat krijgen.
Ja. Het lijkt dan een beetje 2-2 te gaan worden. Kees van Wonderen gaat stutten, zei de commentator voor de laatste minuten. Brengt een driedubbele wissel in met onder andere Siep van Ottelen. Wat gaat hier in vredesnaam mis?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk dat je in eerste instantie te rustig bent, zeg maar. Of te veel vertrouwen hebt in je voetballende kwaliteiten. Want dat heeft Van Ottelen echt ontegenzeggelijk.
Ja. Scheidsrechterbal, hè. Nou ja, volgens mij spraken ze af. Jij rost hem gewoon lang. Dat zei Sven van Beek ook na de wedstrijd. Maar scheidsrechterbal, die bal valt en hij begint opeens te twijfelen. Wil dan toch terug naar de keeper, naar Mickey van der Hart. En schiet hem tegen zijn eigen, of tikt hem tegen zijn eigen voet aan. Ueda pakt hem af.
Ja, hij is zo van de voetballende oplossing dat je... Ja, het is niet echt iets voor Siep van Otter om die bal gewoon blind naar voren te rossen.
Nee.
Ja, je krijgt op een gegeven moment kortsluiting blijkbaar in je hoofd. En, ja. ja, de manier waarop dat dan ook nog fout gaat. En hoe lullig die bal raakt. En hoe Weda hem dan ook meteen binnenschiet. Ja, het is echt een nachtmerrie voor Van Otterlen. Ja. Het kreeg een beetje, je kent die pindakaasreclame toch wel. Van kom maar even wisselen, Pietertje. Ja, dat kreeg echt heel erg bij dit moment. Ja, het ziet er super lullig uit.
Super lullig. Je gunt het niemand. Het is bijna een moment waar je niet geïrriteerd of boos om kan worden. Je zag ook bij Sven van Beek in het interview direct daarna bij ESPN gewoon het ongeloof. Van we spelen professioneel voetbal en dit gebeurt.
Ja.
Ja, dit is zo'n blunder die blijft hem de rest van zijn carrière achtervolgen, toch? Of niet?
Ja, misschien dat hij daar niet qua profiel zeg maar niet groot genoeg is qua spelen. Dus dat, ja, dat weet ik niet. Als Sven van Beek het was gebeurd, zeg maar, dan hadden we het nog 10 jaar moeten horen. Ja, ja, voor Van Beek vind ik het ook wel lullig. Want die speelde echt wel weer een goede wedstrijd. Ja. Jiménez weinig gezien en... Ja, je denkt dat je naar resultaat toe gaat en dan krijg je ook nog die 3-2 tegen. Dus ik had wel een beetje medelijden met Sven van Beek in dat geval.
Ja, dat had ik ook. Verder nog iets over deze wedstrijd wat je kwijt wil?
Ja, voor Ueda wel lekker, toch?
Dat is, heel erg.
Ja, hij zit er zo... Of nou ja, tegenaan wil ik eigenlijk niet eens zeggen. Want hij zit er eigenlijk nog helemaal niet tegenaan. Hij heeft elke keer kort in ieder geval beurtjes. Jiménez zit er niet fantastisch in, maar toch krijgt hij niet superveel
speel. Er staat totaal geen druk op. Op Jiménez.
Nee.
Met hem daarachter. Want vorig jaar of dat jaar daarvoor toen je... Normaal heb je dat wel. Als je met Dessers en Linsen, weet je wel. Als de 1-2 weken niet presteert, dan krijg je toch een beetje rumoer van moet de ander niet te spelen.
Jiménez dan Nilo.
Precies.
Ook echt een strijd geweest.
Dat is nu echt helemaal niet.
Nee, dat valt eigenlijk best wel tegen. En ja...
En ook ten opzichte van, want Ivanušec komt er sinds de winterstop steeds beter in. Ik zag ook een tweetje van Pieter Zwart langskomen met wat statistieken. Volgens mij weer een VI Pro artikel, dus ga dat vooral lezen. Maar bij Ivanušec heb je ook als je daar naar kijkt en die speelt dan echt niet goed, het idee van, nou, daar zit zoveel in. Dat heb ik bij Ueda nog helemaal niet.
Nee zeker. Op de vleugel heb je echt het idee dat spelers voor hun plek aan het gevechten zijn. Want Pashao doet dat ook. Minte vond ik vandaag best wel bepalend. Dus daar begint echt een strijd te ontstaan. En in de spits krijg je eigenlijk niet de strijd die je verwacht. Nee. Terwijl voor Ueda natuurlijk best wel veel geld is betaald.
Kan ook een cultureel dingetje zijn, hè?
Ja.
Zou kunnen. Gewoon dat de aard van het beestje is. En dat hij ook gewoon een aanpassingsjaar nodig heeft. En dat hij volgend jaar wel de Eredivisie aan Gort knalt.
Ja,
ik zie het nog niet, maar...
Heb je wel gelijk in, want dat was bijvoorbeeld bij Sinisterra was dat ook echt het geval. Die heeft ook echt een jaar voor spek en bonen ongeveer bijgelopen.
Oh, bijna non FC Dordrecht.
Ja, bijna verhuurd aan LA Galaxy, vertelde Dennis de Kloeze nog in de beslissers. Ja. Dus dat had heel anders kunnen lopen. Nou ja, en misschien voor Ueda komend seizoen ook. En dan is het lekker dat hij deze nog even meepakt. Ja.
Jij noemt die podcast De Beslissers met Dennis de Kloeze. Wel, ja, absoluut aanrader, toch?
Ja zeker. Heel open, heel veel goede verhalen ook uit het verleden. Hij heeft echt wel wat meegemaakt, ook wel in Mexico. En hij doet ook niet moeilijk om zijn relatie met Slot, om dat heel erg te duiden en daar uitspraken over te doen. Dus dat is zeker een luisteren of kijktippie op YouTube.
Ja, volgens mij als je supporter van Feyenoord bent, is dit wat je wil zien.
Ja, absoluut.
Als supporter van een voetbalclub wil je iemand met visie en daadkracht. En dat laat hij heel erg zien. Laten we naar Sparta tegen Ajax gaan. Bergwijn weer terug op de bank. Zelfde gelden voor vriends bij Sparta. Die ging sowieso niet spelen, maar zat al wel op de bank.
Mentale ondersteuning misschien. Normaal gesproken zit hij zit altijd op de tribune, zegt hij. Op het moment dat hij er niet bij is, zelfs een uitwedstrijd.
Ja, zijn in de laatste core podcast.
Ja, inderdaad. Nu was hij erbij op de bank. En Bergwijn, ergens nog wel verrassend dat hij er alweer bij was.
Ik had verwacht dat Berghuis eerder terug zou zijn dan Bergwijn. Maar dus Bergwijn maakt ook een goal, oogte gretig daar in dat moment.
Ze hadden hem wel even nodig vandaag.
Ja.
En ja, in ieder geval om Ajax nog een beetje hoop te geven vanaf de bank. Zowel met hem als vandaag dan met Ekpom, die nog wel verschil konden maken. Maar ja, jezus, wij hebben verder naar zitten kijken. Lars.
Ja, uiteindelijk eindigt die wedstrijd in 2-2. Laten we heel even beginnen bij die toch wel weer verrassende opstelling. Gods van de bomen. Guy had opeens weer een basisplaats. En toch gewoon 3-4-2-1, want daar was ook wat misverstand of onduidelijkheid over.
Nou ja, goed, de wedstrijd. Bij ESPN hadden ze in eerste instantie zo'n 4-3 gewoon op papier gezet. Of nou, gewoon, eigenlijk is het niet zo gewoon bij Van het Schip de laatste weken. Alleen als je dat had gedaan, dan had je Guy rechtsback gehad. In de 1-1 tegen Saito. En dan had je Henderson als pure centrale verdediger gehad. Dus dat was ook niet heel logisch. Dat was alleen een beetje de vraag van wie vult die wingback positie in. Ja, dat werd uiteindelijk Taylor.
Ja.
Ja, het was weer hetzelfde systeem. Ja. Alleen met een andere invulling en heel veel spelers in rollen waar ze absoluut niet in gewend zijn.
Nee.
Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, met verbazing wederom. Het lijkt een grote tombola waar iedereen inderdaad op elke plek binnen dat elftal terechtkomt. En ook gewoon best wel onverklaarbare keuzes. Want volgens mij heeft Taylor ooit een keer 15 minuten back gespeeld, meen ik, tegen Liverpool.
Op advies waarschijnlijk van Kavinsky.
Ja, dat denk ik wel. Want die heeft inderdaad heel al lang geopteerd voor Kian Fitzgibbon als back. Maar volgens mij ook wel eens gezegd dat Taylor daar moest spelen. Maar ik zie in Kenneth Taylor in niks een wingback. En ik denk ook dat hij dat zelf ook helemaal niet zo ziet.
Nee, ik vond ook wel dat hij moeite had met die rol. Maar zelfs ook in het aanvallende gedeelte, wat hem eigenlijk meer zou moeten liggen. Maar gewoon de positionering.
Kijk, want dat was een beetje het idee, hè. Mika Gods speelde best wel een druistig, leuk ventje uit Jong Ajax. Tijdje geblesseerd geweest, maar laat daar wel het een en ander zien. Kwam vandaag ook wel wat dreiging vanaf. Nou ja, die kwam dan aan de buitenkant terecht. En dan ging Kenneth Taylor daaronder aan de binnenkant spelen. Dat was denk ik het idee. Maar dan kijk je ook niet heel erg naar het verdedigende aspect van de rol.
Nee, absoluut niet. Nee, en als je het nu toch over het verdedigende aspect hebt. In de praktijk kwam het erop neer dat Henderson in bepaalde situaties een mandekker werd van Koki Saito. Ja. Dus dan weet je wel dat je dat als trainer misschien niet helemaal lekker hebt staan. Om het heel voorzichtig uit te drukken.
Speelde Sparta goed?
Eigenlijk pas vanaf de 2-0. Voor mijn gevoel. Of in ieder geval toen kreeg ze ook meer ruimte om echt aan voetballen toe te komen. Op het moment dat ze scoren, volgens mij was het ergens rond net voor het half uur, vond ik dat ze niet super veel speelaandeel
hadden. Eigenlijk, je kan zeggen wat je wil, maar Ajax had weer eens controle over een wedstrijd.
Ja, een beetje schijncontrole, toch?
Je had de bal.
Je hebt best wel veel balbezit, je geeft niet super veel weg. Alleen elke tegenstander van Ajax, dus ook Sparta, heeft eigenlijk maar één of twee momentjes nodig om tot scoren te komen. Want als ze erdoor komen, dan ligt er ook best wel veel ruimte. Als je ziet hoe...
En je zag Sparta daarop azen.
Ja.
Vooral de middenvelders, Pelle Clement was daar heel veel mee bezig. Op een gegeven moment gebeurde het ook dat Henderson een paas gaf en dat Pelle Clement daar goed tussen zat. En inderdaad, bij Ajax is de organisatie eigenlijk op het moment dat de bal wordt veroverd, direct helemaal weg. En dan is het gewoon paniek.
Ik denk ook dat je als tegenstander van Ajax nu heel veel zelfvertrouwen hebt. Dus dat Sparta totaal niet zenuwachtig wordt op het moment dat ze voor 25 minuten niet heel veel aan de bal komen.
Nee.
Want sowieso Ajax creëert weinig en Sparta heeft heel veel spelers die goed loopvermogen hebben of die goed tussen lines kunnen spelen. Dan heb je in de instantie over Schuren, maar verder ook over Clement, Saito, Mito. Die weten die ruimtes echt wel te vinden. En dat het was eigenlijk, ondanks dat Ajax de bal had, was het eigenlijk wachten op het moment dat Sparta een keertje zou toeslaan. En dat gebeurt dan uiteindelijk twee keer.
Ja, Verschuren, twee doelpunten, één vlak voor het half uur en eentje vlak na rust, wat wel een mokerslag was voor Ajax, denk ik. Ik denk dat zij die rust ingingen, daarna dachten van, nou ja, over 5 à 10 minuten komt Bergwijn erbij, dan gaan we nog even stormen hier. Maar toen was het wel helemaal weg.
Ja, voor mijn gevoel ook. En daarna werd het een veel te open wedstrijd eigenlijk. Want eigenlijk het hele systeem van Ajax is ingericht op controle.
Ja.
En vanaf het moment dat die 2-0 valt, moet je wel naar voren komen. Er ontzettend veel ruimtes te liggen. En het had net zo goed 4-0 kunnen worden als 2-2. Dus wat dat betreft, ergens ook wel een beetje geluk dat het de kant van Ajax nog opvalt.
Zeker, geluk dat het 2-2 wordt voor Ajax. Maar we mogen denk ik ook wel weer kritisch naar Sparta kijken. Ik zou als Sparta supporter, als ik daar vandaag op het kasteel ben geweest, zou ik echt met de pest in mijn lijf naar huis fietsen.
Ja, ook. Niet alleen omdat je de voorsprong weggeeft, maar ook omdat je... Ja, ik heb het gevoel dat je het hele seizoen al niet naar een geweldige Sparta zit te kijken.
Nee.
En dat het best wel ver verwijderd ligt van vorig jaar. Alleen, qua resultaten is het nog wel goed genoeg om niet helemaal de paniek te laten uitbreken. En
maar juist zo'n wedstrijd als vandaag, als je dan wint van Ajax, uiteindelijk blijft het Ajax. Dan zijn dat wel dingen die je bijblijven.
Ja, dat zijn wedstrijden die zo'n seizoen nog kleur kunnen geven. Ja, helemaal eens.
En dan geef je een 2-0 voorsprong weg. Echt wel onnodig en een beetje op individuele kwaliteit. Want ik moet zeggen, ik ben niet de grootste fan van Chuba Akpol. Maar kopt die bal goed binnen en vervolgens geeft hij een goede assist. Echt een goede rol deze wedstrijd, maar goed.
Ja, maar misschien kun je ook wel een beetje nog aanvoeren als excuus bij Sparta. Dat je, kijk, Vriends is er wel bij, maar kan niet spelen. Meissen speelt daar centraal achterin. Nou, is nog een jonge jongen. Ja. Ja, ik denk dat weinig centrale Vriend was nooit het duel zo aangegaan met Akpoem als dat Meissen deed. Want hij geeft hem eerst 2-3 meter. Ja. Vervolgens moet je met hem meespringen, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dus ze geven die 2-1, geven ze zelf weg. En die 2-2 was natuurlijk ook niet super verdedigd door zowel Bakari als het meelopen van Clement. Dus eigenlijk heeft Sparta Ajax nog een punt cadeau gedaan en zichzelf tekort gedaan. En dat, ja, dat kan je niet vaak zeggen bij een wedstrijd tussen Sparta en Ajax.
En nog even Brobbie, een minuut 79 naar de kant. Een blessure. Ja.
Ben jij niet heel, ja, tenminste niet heel pissig over dat hij donderdag gewoon 90 minuten heeft gespeeld? Want er is een derde blessure in die wedstrijd tegen Aston Villa. Je hebt dan een laatste wisselmoment, want er waren al twee blessures geweest, twee wisselmomenten. Vervolgens, je weet dat hij last heeft van zijn hamstrings. En dan moet hij daar 90 minuten spelen. En dan
terwijl het al lang gespeeld is.
Ja, en nu valt hij in de 80ste minuut uit. Weer een blessure, weer een interlandperiode.
Ik denk dat hij daar zelf ook pissig om kan gaan zijn. Toch?
Ja, ja, of zelfs zijn grens nog meer had moeten aangeven. Ja. Hij wil natuurlijk wel heel graag.
Ja, maar ja, bij Villa is het al gespeeld. Voor hem is deze interlandperiode volgens mij was vrij cruciaal.
Ja.
Ik weet niet of hij erbij is, maar ik denk het niet.
Nee, nou, nee, ja, verwacht ik eigenlijk. Tenminste, het zal niet heel verstandig zijn waarschijnlijk om hem mee te laten gaan. Maar er moet ergens wel een fase in het seizoen komen waarin Brobbie echt rust moet krijgen. Want anders gaat hij het EK sowieso missen, want dan is hij gewoon niet fit.
Nee.
Zou echt zonde zijn.
Maar Ajax kan hem niet missen.
Nee, eigenlijk. Ja, dus ja. Niet. Ja, Akpoem deed nu goed, maar goed, nu, dat is niet per se een basisspits voor Ajax. Ik
weet tegen Fortuna dat niet per se een optie is. Maar goed, we gaan dat allemaal volgen.
Nog één dingetje trouwens, hè? Over deze wedstrijd. Die vrije trap.
Ah. Ja, ik ben echt op die Henderson fanbus gesprongen. Maar dit kon echt niet. Vrije trap, mooie positie. Je hebt verschillende mensen die hem kunnen nemen bij Ajax. Maar voornamelijk Branko van de Bomen. Toch wel een specialist. Die wordt gewoon even weggestuurd door Jordan Henderson. En dan zie je de meest vreselijke variant. Dat is echt hoe je het vroeger in de F'jes of E'tjes deed.
Ik heb het idee dat Henderson alles zelf wil doen. Ja. Alle verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Ja, dat hij eigenlijk er naartoe gekomen is van oké, ik ga dit Ajax wel even verder brengen. En dan moet ik ook alles zelf doen. Dus heel veel doen aan de bal. Vrije trappen opeisen. Ik heb het idee dat hij eigenlijk te veel wil doen bij Ajax. Ja. En dit vond ik wel echt een heel schrijnend voorbeeld. Want echt iedereen die vrije trap heeft gezien, die weet, dit is een bal van de Bomen. Ja. En hij stuurt hem gewoon weg als een klein jongetje.
Ja. Echt maar je zag hem zelf, hij liep weg. Volgens mij had hij ook wel een beetje de pest in.
Ja.
Toch?
Nou goed, ja, kijk, je zal een bepaalde hiërarchie hebben waar Ajax dat van de Bomen niet tegen Henderson kan zeggen van joh, pleur even een end op, ik neem hem.
Nee.
Maar eigenlijk moet dat wel gebeuren. Ja. En die hiërarchie bij Ajax is ook wel scheef, want als Henderson alles zelf gaat doen is ook niet goed.
Nee.
En je had een aantal momenten met Brobbie, wat Kariel, de man achter de schermen, opviel. Die zei van ja, hij is heel erg kritisch zeg maar naar zijn ploeggenoot in woord en gebaar. Ja, dat is voor een elftal eigenlijk ook niet lekker. Nee. Het is een hele jonge jongen ook nog. Dus dat zit toch ook gewoon bij Ajax niet goed?
Nee, helemaal, helemaal eens. Laten wij naar de degradatie kraker gaan. Excelsior Rotterdam, RKC Waalwijk eindigde uiteindelijk in 1-1. Een belangrijk punt voor Excelsior.
Eigenlijk het scenario wat we vorige week besproken hebben van ja, als ze een resultaat halen, deze wedstrijd de levens nog, als ze verliezen, dan is het klaar. En ja, denk niet geheel onterecht. Wie vond jij beter in deze wedstrijd?
Ik had het niet gek gevonden als Excelsior had gewonnen eigenlijk.
Nee.
Ja, dus ik je kan voor beide wat zeggen.
Ik had dat gevoel zelf ook, maar dan vooral door die 1-0. En dat je
maar ook vlak daarvoor al wel.
Ja, een aantal kansen achter elkaar. Ja, oké. Okay. Ik vond RKC over de hele wedstrijd vond ik ze voetballend beter dan Excelsior. Alleen op het moment dat die 1-0 valt, heb je bij RKC ook niet dat je 3-4 namen kan noemen van spelers, totdat natuurlijk Zeuntjes inviel, maar van spelers die het verschil wel even zouden maken voor RKC. En wat dat betreft was het echt top dat Mats Zeuntjes weer bij was.
Wat een goal.
Ja, niet normaal hè.
Nee, echt niet normaal.
Ik heb eigenlijk nog meer genoten van die actie voorafgaand aan die goal dan van de goal zelf.
Ja, zeker. Maar gewoon, dit is waarom zij zo blij waren dat Mats Zeuntjes terugkwam in de winterstop.
Ja, 100%.
Dit is het verschil. En ik bedoel, heel eerlijk, later krijgt hij nog een kans. Had hij eigenlijk moeten afleggen. dan wordt het 2-1 voor RKC. En dan zijn dit de drie punten waardoor zijn salaris het helemaal dik en dubbel dwars waard is.
Ja, ik weet ook niet of hij daar een mega salaris nu verdient of dat hij gewoon terug is gekomen met het idee van ik kom RKC helpen en ik kom mezelf...
Bij mijn vrienden voetballen.
Nou ja, en zichzelf ook in een moeilijke periode helpen. Mm. Want bij Utrecht had hij het echt niet naar zijn zin.
Nee.
En je ziet hier gewoon, even los van die goal en die kans die hij aan het einde nog krijgt. Hij heeft gewoon twee momentjes waarbij hij ja, met zijn extra klasse iets creëert voor RKC. Een grote kans of een moment waar meer uitgehaald had kunnen worden. Bijvoorbeeld de voorassist waarbij uiteindelijk de laatste bal niet goed is. Maar ja, die klasse druit er bij hem zo vanaf.
Ja.
En ook wel... Ja, ik weet niet of het clubliefde mag noemen voor RKC, maar wel dat hij zich echt helemaal thuis voelt daar.
Ja, ik denk dat er meerdere spelers zijn waar hij er zeker één van is, die zo erg goed gedijen onder hoe ze bij RKC werken.
Ja.
En op wat voor manier. En dat daar niet per se hele grote druk op staat. Ik bedoel, ook bij RKC is nu druk. Hè. Die willen ook niet degraderen. En het kan een keer gebeuren. Maar dat willen ze echt niet. Dus er is echt wel druk. Maar gewoon op een hele menselijke manier met elkaar omgaan. En volgens mij hebben ze echt veel plezier in die groep. Nou ja, als je zelfs Michiel Kramer op de bank kan zetten.
Mm.
En die vindt dat allemaal oké. Okay. Dat laat wel zien hoe ze daar met elkaar omgaan, toch?
Ja, 100%. Ja, en ja, vriendengroep is misschien een iets te vergaand woord voor een hele selectie. Maar het helpt denk ik wel dat Vaassen daar zit. En dat Zeuntjes een van zijn beste vrienden is. En dat ja, mooi interview van Vaassen ook nog achteraf. Met dat eigenlijk dat het ongelooflijk is dat Zeuntjes bij RKC voetbalt.
Mm.
Maar ja, alleen maar waardering voor hem.
Ja. Ik heb daar overigens altijd wel bij van, want dat wordt heel veel gezegd. Het is onvoorstelbaar dat Mats Zeuntjes bij RKC speelt. En dat zou je dan op een gegeven moment, qua kwaliteiten is dat natuurlijk zo. Want dat heeft hij her en der zo vaak laten zien. Maar ja, op een gegeven moment, als je daar na jaren nog steeds voetbalt, is het dan nog steeds onverklaarbaar. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Want er komt meer bij voetbal kijken dan puur de kwaliteit zelf.
Dat klopt. Alleen je gunt hem een beetje dat hij ook op een hoger niveau, zeg maar, in ja, vriendengroep wil ik niet zeggen, maar in een situatie is gekomen waar hij zich perfect bij zou voelen. En dat is bij Utrecht zeker niet het geval geweest. Ja, dat was bij AZ ook niet geheel zo. Maar
volgens mij is het wel zo dat hij er best op gaat als hij ook de beste speler is. En als iedereen kijkt van, wow, Mats Zeuntjes, echt goede speler. En dat is niet erg.
Mm.
Maar dan voetbalt hij bij RKC. Want als hij bij AZ gaat voetballen, dan kan hij nog steeds mee op dat niveau. Maar dan is hij niet de allerbeste.
Nee, en je moet best wel je spel op hem afstemmen.
Ja.
Dus hij zal nooit...
Maar ja, daar hebben ze bij Utrecht last van gehad. Naast dat ze hem in de spits zetten.
Ja, nou ja, goed. Utrecht was echt een mislukt huwelijk. Maar ja, je gunt hem eigenlijk een Arne Slot. Alleen je weet ook dat hij daar in dat spel eigenlijk niet mee kan. Nee. Dus misschien ergens nog een buitenlandse ploeg of zo, waar ze hem idolaat van hem zijn, zou ook geweldig zijn.
Hey, even naar die andere kant. Excelsior, extra onrust vooraf door uitspraken van Yassine Ayoub bij de voetbalkantine. Zou dat optreden besproken zijn met de perschef? Want wij weten een beetje hoe dat gaat. Hè? Als je met spelers wil spreken, dan gaat dat vaak via een perschef.
Mm.
En perschefs hebben één woord dat ze best kunnen uitspreken. Dat bestaat uit drie letters klinkt als nee.
Nou ja, ja dat is, het is niet heel gebruikelijk natuurlijk dat zeker bij clubs onder de top drie. Ik vind dat niet heel erg zo, dat er nee wordt gezegd hoor. Dus ik denk ook niet zo snel dat ze hem echt zouden...
Nee, maar dit is hem niet toch aangevraagd. Dus gewoon, hij is daar gewoon zitten wat prima is.
Ik denk dat ze bij de meeste spelers ja zouden zeggen, maar dat ze bij Ayoub eigenlijk het liefst inderdaad ook nee hadden willen zeggen. En ja, ik vind het ook, als trainer gun je dit de Dijkhuis ook niet.
Want nee.
Iemand gaat één dag voor een van de belangrijkste wedstrijden voor die club, gaat dan zitten oreren dat hij daar eigenlijk bij had moeten zitten.
Ja. Hij zei, er zijn nu 8-9 mensen geblesseerd en zelfs nu mag ik niet meetrainen. Hij heeft dit jaar sowieso nog niet meegedaan. Is niet weggekomen omdat hij geen andere club vond. Ik vond Marinus Dijkhuizen, we hadden het net over de clouse, wat je wil zien van een directeur. Hij trainer. In zo'n situatie wil ik een trainer als Marinus Dijkhuizen zien. Ik vond dat hij dat heel sterk deed. Hij zei, hij heeft vorig jaar 2, 3, 4 kansen gehad. Hij heeft die niet gepakt en was daarna niet meer welkom. Legde het heel goed uit in het interview met ESPN. Ik vond het hard, duidelijk, maar volgens mij heeft hij het gewoon verbruikt daar.
Ja, dat denk ik ook. Ja, het laat aan duidelijkheid niet zo heel veel te wensen over. Kijk, het liefst heb je als trainer dat je dit weet te voorkomen en dat je iedereen binnenboord houdt. Alleen dat is bij Excelsior dit seizoen sowieso niet helemaal gelukt.
Ik vond dus, de zin, hij loopt hier helaas nog rond. Nog steeds rond.
Ja.
Tekenend hoor.
Ja, dat was wel een beetje pijnlijk. Hij corrigeerde dat wel met ook helaas voor hemzelf. En dat draaide nog een beetje. Maar goed, dat is niet echt lekker om dat over een speler te zeggen. Maar goed, ja, Ayoub kan eigenlijk alleen maar in de spiegel kijken. Want als jij het beste voor hebt met Excelsior, ga je niet één dag voor de wedstrijd dit zeggen. Dat slaat nergens op, want je benadeelt je team er ook nog mee. Ja, of je inspireert ze nog een beetje van om als groep wat dichter bij elkaar te komen. Maar dat vind ik moeilijk inschatten.
En hij is geen onderdeel van dit team. Nee. Hij zei zelf, spelers uit de selectie zeiden, waarom traint hij niet meer mee? Ja, dan ben je geen onderdeel van een team.
Top. Nou, ja goed, maar er zitten altijd wel 2-3 spelers.
Ja, vrienden.
In die selectie die je er graag bij wil hebben. Dus dat kun je altijd wel roepen. Voor hetzelfde geld zijn er 10 voor en 10 tegen. Maar ja, dat gaat daar natuurlijk nooit zeggen.
Nee, helemaal eens. Wat zegt deze 1-1 voor de rest?
Dat Excelsior nog leeft en dat RKC eigenlijk het liefst in het ideale scenario er wat meer uitgehaald. En dat die
maar ik denk er ook wel vrede mee hebben.
Ja, ook als je kijkt naar het programma, dan staan zij er nog niet zo heel slecht.
Nee, ze hebben echt nog wel wat wedstrijden waarin het kan gaan gebeuren. Overigens zat ik nog even te kijken naar het schema van Excelsior. En die krijgen ook nog wel wat wedstrijden waar ze punten in kunnen halen, hoor.
Mm.
Die krijgen Go Ahead Eagles weliswaar uit. PEC Zwolle, Volendam nog thuis tegen Heracles.
Ja, ik zit even over Go Ahead na te denken, maar je gaat een matje nooit meer laten wegkomen. Dus nee. Ik ook niet.
Nee?
Dat is wel een lastige. Ja, en ja, als je kijkt naar de stand onderin, want we gaan het straks nog even over Heracles hebben. Die zijn natuurlijk ook weggelopen.
Ja.
Nou ja, Vitesse ben je wel kwijt. Maar ja, het gaat denk ik toch echt tussen RKC en Excelsior onderin. Als je naar de stand kijkt en dan wordt het alsnog heel lastig, denk ik, voor Excelsior.
Dan hadden ze deze wedstrijd moeten winnen. Laten wij naar het Eredivisie Museumpje gaan. Vorige week hebben we Boetius toegevoegd.
Mooie foto ook, hè? Dit is hem.
Ja, dit is hem.
Van die dag.
Dat deed bij mij pijn, hoor.
Toen. Ja, snap ik.
Die klassieker met de debuterende Jean-Paul Boetius.
Ik had er echt wel 5 foto's in kunnen zetten. Want we hebben natuurlijk een fotoabonnement waar we die foto's dan uithalen. Ja. En ja, die dag, dat was gewoon echt mooi. En ik heb deze eruit gepikt. Plus, we hebben een kleurenfoto van Sierhuis.
Ja.
Dat is ook hersteld. Dus
de printer doet het weer.
Ons museumpje staat echt weer.
Is in ere hersteld. Een mooi museum. Wat voegen we deze week toe?
Ja, kan eigenlijk maar één ding zijn, toch? We hebben het heel lang gehad over Mats Zeuntjes.
Ja.
Maar het is eigenlijk het weekend van de familie Zeuntjes. Met Ralf, die er vrijdagavond ook 2 maakt. En die op zaterdag bij de Eretribune zit. En dan zie je die band tussen die 2. En eigenlijk is het best wel bijzonder. Want als ik aan Ralf Zeuntjes denk, dan denk ik echt aan een verfijnde, maar ook een bonkige spits. Iemand die heel uitgesproken is. Mm-hmm. En als ik aan Zeuntjes denk, dan denk ik aan een hele flegmatieke speler. Ja. Een hele nog technischere speler. En iemand die veel minder uitgesproken is dan Ralf.
Rustiger inderdaad.
Ja, dus eigenlijk is het
niet
best
alles een schande vinden.
Ze zijn allebei geweldige voetballers. Ja. Ze hebben zeker ook Ralf Zeuntjes heeft echt ook technisch echt geweldige dingen laten zien. Maar het zijn toch net 2 net andere types. En samen zijn ze heel mooi.
Een prachtig, duo.
Dat zag je heel goed terug bij de Eretribune. Dus zij mogen.
Ja, en er zit in die band inmiddels zoveel naast broederschap natuurlijk zoveel emotie met alles wat er gebeurd is. En dat is talloze keren opgeraakt op. Maar het is zo krankzinnig eigenlijk dat we dit nog gewoon zo zien op deze manier. Een Ralf Zeuntjes die op vrijdagavond 2 doelpunten maakt in de keukenkampioendivisie. Het is inmiddels alweer normaal.
Ja,
maar
eigenlijk is het niet normaal.
Nee.
Nee, en het is ook niet normaal dat Mats zo zijn emoties toont. Daar is hij eigenlijk helemaal niet zo van. En dan is het wel bijzonder als hij dat doet. En ik vind het ook wel bijzonder dat als hij Ralf Zeuntje zeg maar ziet schitteren, dat hij dan het gevoel heeft van ik blijf een beetje achter en ik moet ook eigenlijk. Wel mooi, hoor.
Gewoon in zo'n weekend in de groepsapp Zeuntjes zal het zo gaan. We zullen het interview ook even in de beschrijving zetten.
Ja, zeker.
Kijk
zeker.
Dat vooral als je dat nog niet hebt gezien. Dus die voegen we aan het Eredivisie Museumpje toe. De roundup zitten veel wedstrijden in. Fortuna Sittard, PEC Zwolle 3-1. Sierhuis on fire.
Voor rust had hij er denk ik al nou ja, vier kunnen maken, niet per se moeten maken.
Ja.
Hij heeft ook wel de pech dat McNulty, die haalt gewoon twee ballen van de lijn.
Wat gebeurde daar?
Ja, in een korte periode. Waar, zeker die ene was ook nog wel echt, echt heel knap, hoe die, hoe die de bal redde. En een goede redding van Schendelaar op een schot in de korte hoek. Dus ja, het enige nadeel voor Sierhuis is dat hij er eigenlijk nog wat meer had kunnen maken in deze wedstrijd. Maar ja, het is ongekend dat je als spits in de Eredivisie, dat je gewoon, ja, laten we zeggen, vijf kansen in een wedstrijd krijgt of zo.
Ja. Ja. Ja, maar ook wel echt zijn verdiensten. Fortuna Sittard wint uiteindelijk met 3-1. Maar als je kijkt naar die goal die hij maakt, de openingstreffer, hoe hij die bal aanvalt, kan je ook wel kritisch zijn op de verdedigers van PEC, die dat helemaal niet doen, waardoor het wel heel makkelijk wordt gemaakt. Maar ik vind wel, jij zei enkele weken geleden van, ja, Kai Sierhuis, het komt er nu niet helemaal uit. Maar hij kan echt wel een stap hoger op maken. Nou ja, nu komt het er ook nog eens uit.
Ja. Ja, voor mij,
knap hoor.
Voor mij zit dat ook wel een beetje in het voetballende gedeelte. Dus het is niet alleen dat hij nu in een paar wedstrijden maar blijft scoren. Mm-hmm. Maar het is ook dat hij best wel goed is in een combinatie, overzicht heeft, weet waar hij moet lopen. Echt een vervelende tegenstander voor centrale verdedigers. Ja, dat zie je nu gewoon heel erg terug. En ik denk dat de uitdaging voor hem is, want hij zei ook nou in na afloop in het interview, zeiden van ja, je weet dat je in Eredivisie 3-4 kansen krijgt. Dus als je er een paar mist, dan weet je dat je er nog één krijgt. Ja, zijn uitdaging is om terug te komen op het niveau waar hij zat. Bijvoorbeeld de League 1, waar je misschien één of twee kansen krijgt en dat je die ook gaat maken.
Ja.
Dus ja, ik denk ook wel dat dat erin zit. Wat Dallinga doet bij Toulouse, ja, ik denk nog steeds dat Sierhuis dat ook zou kunnen.
Sick.
Maar ja.
Ja, wel vet en leuk hoe jij... Kijk, jij hebt hem eerst even omhoog gebracht, hè, door een klein beetje te zeggen van het komt allemaal goed en we gaan dat de komende periode zien. Nu zien we dat en nu begin je hem te prikkelen.
Ja, 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 sowieso.
Nu wil je hem naar het volgende leggen.
Ja, ja, maar eigenlijk ben ik ook wel heel blij met hem. Maar dat zullen we zo bij de voorspellingen nog wel krijgen. Ja. Ik heb nog wel even een meer keuzevraag tussendoor. Als een verdediger je van achter neerzaagt, dus in dit geval Sierhuis, is het dan een vrije trap? Een vrije trap en een gele kaart? Een vrije trap en een rode kaart? Of een ingooi?
Ik ga voor een ingooi.
Ja, de scheidsrechter ook. Ja. Ja, ik vond
een bijzonder moment.
Ja, sowieso hoor. Van Polen zei er na afloop ook wat over scheidsrechter Nachtegaal. In dit geval dat jonge scheidsrechter nog niet altijd alles even goed in kunnen schatten. Ja, dit was wel echt heel bijzonder.
Ja, sowieso ging er heel wat mis deze wedstrijd wat dat betreft. We hadden de hensbal van Mitchell Dijks, waar denk ik zelfs mensen die enigszins blind zijn nog zien dat die bal tegen de hand komt. De VAR besluit Nachtegaal niet naar het scherm te roepen en gewoon te zeggen van nou, het is goed zo, want we kunnen niet beoordelen. De bal lijkt tussen hand en hoofd door te gaan. Dus we kunnen niet beoordelen of die op de een of de ander komt. Dus geen penalty.
Nee, ja, behalve dan dat de bal van richting veranderde omdat hij de hand van Dijks raakte. Ja. Maar dat liet hij even achterwege. Ja, echt ongekend. Ik denk dat serieus als Nachtegaal gewoon een Dijks had gevraagd van raakt hij hem met de hand, dat hij misschien ook nog wel ja had gezegd ook.
Je zag het hem zeggen tegen Van Polen.
Ja, daarna. Daarom. Dus daar zie ik hem eerlijk gezegd ook wel voor aan. Ja, echt ongekend dat hier geen penalty voor gegeven is. En dan is het ook wel knap dat met de interviews achteraf, dus die van Johnny Jansen, dat je dan toch eigenlijk daar
sympathie krijgt voor.
Nou ja, sympathie krijgt voor die beslissing. Want ja, op zich, Johnny Jansen heeft helemaal gelijk.
Ja.
Alleen hij benoemt het in zijn eerste zin na een wedstrijd die je echt kansloos hebt verloren. En daarin zegt hij volgens mij...
Fortuna Sittard speelde heel erg goed. Hè? Dat moeten we nog even benoemen. Bij echt wel wat hele mooie momenten. En echt niet alleen Kai Sierhuis. Het leek af en toe een klein beetje op gallery play.
Ja, maar ja, zeker. Dus dat heeft Fortuna geweldig gedaan. Maar dan moet je als PEC ook weer naar jezelf kijken. Want
ja, zeker.
Die hensbal die komt voort uit het eerste balcontact van PEC in de 16 van de tegenstander. Ja, en dan is het nog steeds hens. Moet je nog steeds een penalty geven? Kan het nog steeds een andere wedstrijd worden als het 1-1 is? Alleen
Johnny Jansen kreeg er echt nog maar net een terecht uit. Terecht ja, dat verloren, dat maar... Net... En dan kwam er gewoon 5 minuten
aan ellende. En waar ik me dan aan stoor is, ja, je kan op 1-1 komen en dan kun je echt meedoen in de wedstrijd. Ja, waarom dan ineens wel? Want je speelt gewoon echt een klote wedstrijd. En ik snap wel dat een goal heel bepalend kan zijn. Maar je hebt gewoon echt niks laten zien. En dan vind ik het moeilijker om zo'n... rent, zeg maar.
Ik ben het daarmee eens. Hier had je eigenlijk gewoon willen zien dat hij zegt van hey, ja, dit was een 100% penalty. Schandalige beslissing. Maar nu kijk ik even naar mijn eigen ploeg en dan gewoon in 4 minuten uitleggen wat er allemaal misging.
Ja,
en dat... waarom in deze wedstrijd niet, nou ja, enigszins tegenwicht kon bieden.
Nee, ja, heel goed. Dat is echt een concreet voorbeeld waar Johnny mee aan de slag kan.
Johnny kan aan de slag. Aan de andere kant, Danny Buijs.
Ja.
Ook kritisch op, hè?
Ja, ik vind het...
Ik ben het ook hier wel, dat voor deze opname er even over. En jij zei tegen mij van ja, ook op hem ben ik kritisch. Want hij zegt van ja, je zou hem kunnen geven inderdaad. Maar hier moet je ook als trainer, als je zo'n penalty meekrijgt, moet je toch ook gewoon zeggen van ja, wij krijgen mee, of niet, wij krijgen de beslissing mee. Maar ja, dit was gewoon een penalty, klaar.
Ja, dit is een van mijn grootste ergernissen in het voetbal. Want je hebt elke week trainers of spelers voor de camera staan die zeggen van ja, of van ja, dit is de zoveelste keer en het is al zo vaak tegen ons gefloten, wat nu Jans ook weer zijn over die wedstrijd tegen Volendam. Of je hebt trainers of spelers voor de camera die zeggen ja nu valt hij in ons voordeel uit, maar het hele seizoen hebben we hem al tegen, of vorige week gebeurde dit, of wat Buijs zegt, ja, de eerste helft, die tackle op Sierhuis, ja, dat had ook anders. Dat is allemaal waar, alleen het heeft niks met dit moment te maken. Zeg gewoon precies wat er gebeurt. Zeg gewoon dat het echt een slechte beslissing is van scheidsrechter
Van Maar zelfs nog met een glimlach. Je kan gewoon naar dat beeld kijken, want die ESPN heeft het dan staan. Dan kijk je naar dat beeld, dan lach je en dan zeg je, ja, was wel een penalty, hè?
Ja.
En dan klaar.
Ja, precies.
Maar ook inderdaad richting, ik denk dat je als clubs moet je hier ook samen in optreden. En gewoon niet van zwart-grijs proberen te maken.
Nee, laten we daar inderdaad aan toewerken. Dan krijg je ook veel minder gepraat over deze beslissing. En dan hadden we het misschien 1 minuut over gehad. En nu lullen we er 3 minuten over.
Mitchell Dijks?
Hij is terug. Doe jij al een yoga?
Nee, maar ik vind het wel vet wat hij zegt. Want hij zegt, ik heb mezelf teruggevonden. Normaal had ik altijd uitwegen. Ik kijk nu naar mezelf. En inderdaad, hij doet dingen als yoga. Zal verschijning met een gedragscoach praten en zo. Maar daaraan, ja, als je de schuld van alles altijd bij anderen legt. Of de verantwoordelijkheden altijd bij anderen. Dan kan dat je ook best wel veel tegenstaan. En als je dan gewoon op een gegeven moment jezelf hebt gevonden in zijn geval, maar gewoon naar jezelf aan het kijken bent, dan kan dat best wel veel opleveren. En hij speelt goed, hoor.
Ja, zeker. En het is ook alleen maar de prijzen dat hij dit soort dingen doet om zichzelf weer op niveau te krijgen. Ja. En het is misschien ook wel moeilijk om in een carrière, zeker als je wat jonger bent en alles gaat je voor de wind en je zit voor Ajax, om dan te weten wat je eigenlijk moet doen om prof te blijven en om op topniveau actief te blijven. En hij is, ja, wat dat betreft best wel natuurlijk een beetje van het padje af geweest. Aan de andere kant heeft hij ook best wel een mooie carrière gehad.
Met die
transfer naar Bologna tussendoor. Nou ja, oké, hij speelt dus nu bij Fortuna en hij knokt zich weer terug in de basis. En hij blijkt toch echt wel wat te kunnen. Dus ja, het enige wat Buijs ook nog zei, stap 2 is volhouden. Dit heeft hij nu afgedwongen. Hij is een voorbeeld, denk ik, voor spelers binnen de selectie. Ja, als hij dit ook nog, laten we zeggen, een half seizoen, anderhalf seizoen volhoudt, dan is het helemaal perfect.
Nou ja, ik ben wel benieuwd, maar ik vind het een ontzettend leuke gozer om naar te kijken. En we hebben laatst de documentaire over Noah Lang kunnen kijken. Maar van wat mij betreft mogen ze hier ook wel eens een camera opzetten. En dan niet een ESPN-doc, maar gewoon echt gewoon, gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar met dezelfde budgetten als die van Noah Lang. Weet je wel, dat hij echt een goede tijd gevolgd wordt.
Ja, en hem dan ook niet wegzetten als een, want hij is natuurlijk ook wel Il Trattore. En hij is natuurlijk een beetje te veel een cultgevoel.
Hier zit veel meer achter dan, maar dat heeft bijvoorbeeld, dat heeft Michiel Kramer ook. Er zit veel meer achter dan wat je in eerste instantie denkt van die gasten. Dus dat zou wel interessant zijn. Misschien moeten ze wel een paar van dat soort gasten gaan volgen. En gaan kijken van, oké, wat doen zij, wat doet Mitchell Dijks nu om dit allemaal gefixt te krijgen?
En dan wel die voetbal in de hoogtepunten even erin monteren. Dus zo'n voorzetje die nu geeft, echt perfect aangesneden. Dat dus is dan een mooie afwisseling, denk ik, in die docu.
Heerlijk, over afgesneden voorzetjes gesproken. FC Utrecht NEC eindigt in 1-0. En ja, ik denk wel de lekkerste voorzet van het weekend. Vind ik.
Minté was prima. Ivanisic was prima. Ja. Ik geef hem deze gewoon. Die zetten we daar gewoon nog net boven van El Karouani.
Ja.
Ook perfect. Ja, perfect van de keeper weg. Je denkt eerst nog, Sillissen moet eigenlijk uitkomen.
Ik vind deze de mooiste, omdat de afronding ook klopt. Omdat die in het zijnetje valt. Zo'n Lammers tegendraad stikt hij hem binnen in het zijnetje. Ik vond dit met de ontlading van de galgenwaard erbij gewoon het mooiste plaatje.
En dat was ook niet zijn enige goede actie van de wedstrijd. Nee, en daar was ook wel de
tegen zijn NEC, hè?
Ja, ook nog. Ja, dus dat moet ook wel een beetje een dubbel gevoel hebben gegeven. Ja, en er moest toch nog iemand voor een hoogtepunt in deze wedstrijd zorgen. Want ja. het was echt
eerste helft, nou, gebeurde gewoon niks.
Nee. Ja, één vrije trap. Volgens mij die Barkas goed pakte. Ja. Volgens mij in de eerste helft nog. Maar ja, voor de rest... terwijl je eigenlijk... als je die namen zo op papier zit... ook dat Bostekan speelde in plaats van Flamingo... Mm-hmm. die natuurlijk aan de bal veel beter is dan Flamingo... dat je eigenlijk denkt van Utrecht komt meer aan voetballen toe. Maar ja, het zat hem ook wel in NEC.
Ja.
Die vielen echt heel erg tegen. Utrecht had de drukte goed op. Toornstra speelde goed. Dus ja, eigenlijk had je vooral meer verwacht van NEC.
Ja, en van tevoren verwacht je inderdaad een leuke open wedstrijd tegen twee ploegen die er best wel lekker in zitten. Maar het kan ook zo zijn dat deze twee ploegen elkaar ook een beetje in de greep houden. En dat gebeurde eigenlijk.
Wat je ook wel eens in topduels ziet, zag je nu een beetje in een subtopwedstrijd waarbij Utrecht eigenlijk de kracht van NEC uitschakelde. En dat vond ik eerlijk gezegd best wel verbazingwekkend dat Utrecht lukte. En dat is denk ik voor de richting de play-offs is dat ook weer gewoon een opsteker.
Ja, want zij beginnen zich wel steeds meer te ontwikkelen richting favoriet voor die play-offs.
Ja. Ja, je zou zelfs al nog een beetje met een schuin oog naar die vijfde plek kunnen kijken.
Ja, zeker.
Gat zijn is volgens mij puntjes. 5 punten. Ja. En als Feyenoord die beker wint, dan geeft hij ook nog recht op een... dan kan je zelfs de play-offs ontlopen.
Ja.
Dus ik sluit haast niet uit dat Utrecht dat nog gaat lukken.
Dat zou wel bizar zijn. Hè? Als je kijkt waar Utrecht vandaan komt, dan is dit gewoon heel erg knap van Ron Jans. En als je dit soort duels begint te winnen, dan is Europees voetbal niet ver meer.
Nee zeker.
Even kijken. Ik ging in het draaiboek naar de stand toe, maar ik ga eens even weer terug. Mark van der Marel, stop ermee.
MOB. We hebben hem te weinig gezien, man, dit jaar.
Ja.
Vind ik jammer.
Ja, had hij dan afgelopen zomer moeten stoppen?
Nee, natuurlijk niet. Want daar was op zich niet echt aanleiding voor. Hij heeft zich ook de laatste jaren heeft hij zich elke keer weer in het elftal geknokt. Ja. Soms zelfs op linksback, wat niet helemaal zijn positie is. Maar dat hij als echte prof wel wat bracht bij Utrecht. En dat heeft hij natuurlijk zijn hele carrière gedaan. Wat dat betreft vind ik het jammer dat hij dit seizoen die rol niet helemaal heeft kunnen invullen.
388 wedstrijden, 12 goals, 16 assists. Met FC Utrecht onder meer een bekerfinale en groepsfase Europa League tegen onder andere Napoli en Liverpool gehaald. Alleen Bram van Polen nog langer bij een club, bijna 17 jaar. Van der Marel zei zelf, het is iets waar ik al langer mee worstel, maar ik denk dat het de juiste beslissing is. Je geeft elke dag heel je hebben en houden en ziel en zaligheid. Als je dan tot de conclusie komt, gevoelsmatig, dat je niet meer je ei helemaal kwijt kunt, dan is het een lastige conclusie die je moet trekken.
Ja, jammer man.
Zelfs yoga helpt niet meer.
Nee, inderdaad. Nou ja, het enige wat ik me nog, waar ik een beetje op hoop, Willem Jans is natuurlijk gestopt.
Ja.
Volgens mij vorig seizoen, als ik goed zeg, anders het seizoen ervoor. En die was toen best wel uit beeld geraakt. Dus die zat op de bank, wel wat meer speelminuten dan Van der Marel, maar goed. Ja. Toen werd hij aan het eind van het seizoen werd hij toch nog belangrijk. En toen zag je ineens de oude Willem Jansen zag nog terug. Dus ik hoop ergens dat in de laatste wedstrijden van dit seizoen dat Van der Marel dat ook nog gebeurt. Dat hij toch nog echt op zijn manier afscheid kan nemen van FC Utrecht. En niet dat hij nu wel bij de selectie zit, maar elke keer geen minuten maakt.
Ja, en er komen nog genoeg belangrijke wedstrijden aan wat dat betreft. Dus dat zou zomaar kunnen. En daarna gaat hij een beleidsmatige functie vertolken.
Ja.
Dat zal ongetwijfeld bij FC Utrecht zijn er niet bij andere clubs.
Nee, dat mag ik toch hopen dat ze wel een plekje voor hem hebben.
Gaan we naar FC Volendam tegen AZ. 0-4 eindigde die wedstrijd, maar moeten we het voornamelijk even hebben over dat mooie eerbetoon. Oud-jeugdspeler en jeugdtrainer Ramon Visser, die op 35-jarige leeftijd is overleden, was ongeneeslijk ziek. Je zag vriend Robert Muren zichtbaar aangeslagen op de bank zitten. Minuut stilte vooraf, in minuut 35 een eerbetoon in de vorm van een applaus. En hier zag je wel echt dat FC Volendam echt onderdeel is van de gemeenschap daar.
Ja absoluut. Dit zal daar echt keihard zijn aangekomen. Kijk, je ziet natuurlijk wel meer. Ook dat supporters of mensen die bij de club zijn betrokken, dat die op een mooie manier worden geëerd. Alleen hij was echt onderdeel van Volendam. En ik denk dat het shot van Robert Muren op de bank echt alles zei. En dat veel even in het niet valt bij het sportieve wat we ook gezien hebben. Als je dit, als dit hem overkomt en dat je dit als familie moet meemaken.
Zeker.
En als dorp.
Ja. De wedstrijd dan, wederom vrij kansloos. 8e thuisnederlaag op rij. Vorig jaar leek het er nog op dat FC Volendam thuis een soort onneembare vesting had gecreëerd. Nou ja, daar is weinig meer van over.
daar is zeker weinig van over. En eigenlijk de aanpassingen ook die zij gedaan hebben onder Dingsdag Simons, dat heeft een aantal wedstrijden, heeft dat wat resultaten opgeleverd. Alleen ik heb het idee dat ze het nu zelf ook niet meer weten. Dat ze eigenlijk een beetje twijfelen tussen inzakken en toch maar vooruit om toch nog iets te creëren. En dat bleek vandaag wel heel erg. Voor AZ was het echt een walk in the park.
FC Volendam wilde natuurlijk dat nieuwe stadion realiseren. Het zou dan om een schip staan gaan. Zou dat stuurloos worden?
Het gaat sowieso weer de heen en weer heten, denk ik. Dat kan eigenlijk niet anders bij Volendam. Ze gaan er nu weer uit. Alleen de weer, als je nu kijkt naar de selectie en hoe ze ervoor staat, dan heb je meer een beetje het Cambuur gevoel erbij van vorig jaar. Dat die selectie zo in elkaar zet dat er best wel veel moet gebeuren om ze ook direct weer terug te krijgen.
Ja, ik ben benieuwd of dat ze gaat lukken. Ik heb daar mijn vraagtekens bij, maar dat laten we over aan de beste voetbalpodcast van 2023. Volgend jaar gaan ze het bij de eerste de beste uitgebreid over FC Volendam hebben. Ja. Wel vanuit ons ook even die felicitaties richting die man.
Ja, sowieso. Ja, ik heb ze maandag ook al gefeliciteerd. Ja. En het is echt top dat ze die prijzen begonnen. Ze zitten in de liften, zouden we wel kunnen zeggen. Ja,
waanzinnig. En ook gewoon, ik zat die podcast te luisteren, leuk hoe ze die prijs in ontvangst nemen. Dan nog even AZ, wat viel daarop?
Ja, dat ze wel in een fase van het seizoen zitten waarin ze dit soort wedstrijden niet meer op een lullige manier uit handen kunnen geven. Ja. En nu maakt het Volendam het ze ook wel heel erg makkelijk. Maar er zit ook wel genoeg in bij AZ op dit moment met Sugawara die heel goed draait. Met Mijnans die terug is, dat heeft toch ook wel echt het verschil gemaakt. Wat duidelijkheid voorin. Dat Van Bommel nu gewoon speelt. Pavlidis die weer een beetje eraan zit te komen. Ja, ik heb het gevoel dat er weer heel veel duidelijkheid is bij AZ. En dat de ploeg ten goede komt.
Als je nu naar volgend seizoen kijkt. Of naar Maarten Martens kijkt. Die het natuurlijk heeft overgenomen van Pascal Jansen. Zou je die gewoon vastleggen voor de komende 2 jaar? Hoofdtrainer?
Ja, vind ik op basis van de fase waaruit het nu zit. Vind ik dat lastig. En het is ook een beetje wat is beschikbaar op de trainersmarkt. En wat zijn de ambities van AZ? Want hij kan prima met dit elftal om plek 4-5 spelen. Ja, wil je met dit elftal echt de top gaan aanvallen? Ja, dan zul je echt misschien iemand anders gaan zoeken. Maar goed, het blijft lastig inschatten op zo'n korte periode. Ja.
Heracles Almelo, Go Ahead Eagles werd gespeeld op vrijdagavond. Eindigde in 2-0. Een dramatische wedstrijd tot de 1-0 van Jis Hoornkamp.
Ja, ik heb echt zitten ergeren, man, tijdens deze wedstrijd. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. En dat is met name aan Go Ahead. Omdat Heracles, je weet dat je in een moeilijke positie zit. Je weet dat Go Ahead een hele sterke tegenstander is. Dus als je ze uit de wedstrijd weet te krijgen en je hebt een speelaandeel wat ze hadden, vind ik daar nog wel veel voor te zeggen. Maar Go Ahead begint pas met voetbal op het moment dat ze met 1-0 achter staan. En ik zou dat als trainer echt verschrikkelijk vinden.
Ja.
En wat dat betreft ook nog wel knap dat Haken dan de afloop de hand in eigen boezem steken. In plaats van dat hij zijn hele ploeg onder de bus gooit, is wat veel gezegd. Maar ik vond dat wel sterk eigenlijk.
Ja, hij zei als trainer moet ik de jongens voorbereiden in de eerste helft. Heb ik ze blijkbaar niet genoeg kunnen overtuigen dat je moet toeslaan op momenten waarop het kan. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. En ik vind dat ik als trainer in de spiegel moet kijken. Doordat we meer aanvallers inbrachten, werd het misschien ook chaotisch op het veld. Vond ik interessant dat hij dat zei. Hij zei, het heeft een paar keer gewerkt dit seizoen. Misschien vandaag niet.
Nee.
Zo werkt het wel vaker met wissels. Dat het soms werkt en soms niet. Maar het was wel interessant. Want hij zei, misschien maakten we het gewoon te rommelig.
Ja, en dat heb je toevallig ook gezien bij PSV. Sevilla uit.
Ja.
Dat maar na die rode kaart en dat ze eigenlijk heel goed in zaten. Ja. Toen bracht Bos Peppi erbij. Was hij kritisch op zichzelf. Ondanks dat het een resultaat opleverde. En ondanks dat Peppi scoorde. Ja, nu eigenlijk hetzelfde. Na die 1-0 kwam Go Ahead er echt beter in. Dan had je nog wel het gevoel, oké, er zit een resultaat in. Na de 2-0 waren ze het echt helemaal kwijt. En wist je van deze wedstrijd is klaar. En dat kwam mede ook door die wissels. Dat er te veel werd aangepast en dat er te veel jongens voorin stonden. En het werkt gewoon niet altijd. Nee. En voor Heracles is deze wel echt heel, 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 heel erg lekker.
Heel belangrijk. Ja, want die stonden er continu bij. We hadden het net over RKC Excelsior. Nu lijkt het echt tussen die twee ploegen te gaan. En kan Heracles heel rustig weglopen. Ik bedoel, in de Eredivisie weet je het nooit. Volgende keer winnen die twee ploegen en staan ze er gewoon weer bij. Dat zou ook zomaar kunnen.
Ja.
Maar deze is voor Erwin van der Looy heel lekker.
Ja, en ook wel bijzonder dat zij natuurlijk onder Van der Looy omgeschakeld naar 5 verdedigers in eerste instantie. En zat er wel weinig voetbal in. En nu zijn ze gewoon weer terug met 4 man achterin. Met Leerdam als een van de centrale verdedigers. Dus ja, ondanks dat ze geen champagne voetbal spelen, heeft hij daar wel wat keuzes in gemaakt.
En hij heeft ook even de tijd nodig gehad, wat dat betreft. Dat is ook niet heel gek.
Nee, maar ja, je ziet niet heel vaak dat een trainer binnenkomt, dat die dan een aanpassing doet en dat hij dan een aantal wedstrijden later ook weer denkt van oké, moet toch weer anders. En dat ja, is op zich wel knap. En dat zij überhaupt al een hele tijd in de eerste helft een spelaandeel hadden tegen Go Ahead, vind ik aan zich ook al wel goed met dit Heracles.
Ja, zeker. Vitesse Almere City 1-1. De laatste hoop van Vitesse was wat ons betreft al enkele weken vervlogen geleden. Maar ja, nu ook voor hunzelf wel. Hè? Dat zag je aan alles.
Ja, het stomme is dat je dan als je de wedstrijd zit te kijken, dat je toch, nou, als die tweeën nog valt, dan kan het misschien nog.
Jazeker, maar aan de reactie bij dat laatste fluitsignaal, dat zei alles.
Ja.
Sturing, we hebben de gezichten op de bank, de spelers die echt naar de grond gingen.
Ja, want volgens mij als ze hadden gewonnen waren ze op 19 punten gekomen. Dan was Almere blijven steken op 29. Nou goed, dat gat is te groot. Maar dat je in ieder geval nog zicht gehad op de RKC's, de Excelsiors. Heel misschien Heracles, maar ja, weet je, 5 punten verschil.
Heel moeilijk schema.
Ja, heel moeilijk programma ook nog. Dus ja, eigenlijk was dit helemaal de laatste strohalm. En die hebben ze ook niet gepakt.
Nee, ze hebben heel wat wedstrijden sinds de winterstop gespeeld waarin het moest gebeuren. En uiteindelijk doen ze het in geen een van die wedstrijden. Dus nee. Ja, ze hebben volgens mij 1 keer gewonnen.
Ja.
Tussendoor, maar die Volendam thuis, maar deze Almere City thuis, RKC vorige week had een andere kant op kunnen gaan. Dus ja, uiteindelijk had het best wel gekund sinds de winterstop, maar is het elke keer de verkeerde kant op gevallen. En ja, dan is het geen toeval meer.
Nee, en eigenlijk is het heel stom en dat maakt de cirkel een beetje rond. Maar je krijgt een beetje dat Ajax gevoel bij dat elke tegenstander weet van oké, we krijgen wel een aantal momenten tegen Vitesse. Ja. Ook als we niet echt in de wedstrijd zitten of wat Almere doet, heel veel ballen gewoon naar voren schieten. Ja, als je gewoon als 20, 30 keer die bal naar voren schiet, zit er echt wel 4, 5 momenten bij waar een kans uit gaat komen. Ja, ja, dat is gewoon zo.
Door die totale paniek. Dus deze wedstrijd eindigt in 1-1. Almere City verwacht ik niet heel veel meer van dit seizoen. Dit is wat je krijgt en dat is heel erg knap.
Ja, ze zitten de laatste weken niet zo in dat je nou denkt, nou, die gaan er even een run voor de playoffs maken. Nee, dat gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren, nee.
Oké, gaan we naar de grote speler award. Wie is dat voor jou?
Ja, we hebben hem nog niet benoemd bij Heracles, maar we moeten hem wel even benoemen natuurlijk. Jason Hornkamp. Ja. 7 goals in 11 wedstrijden. Een heel gedeelte van het seizoen geblesseerd geweest. Ja, niet normaal. Zijn rendement, volgens mij nog 2 assists erbij. Terwijl, ja, Heracles draait natuurlijk geen geweldig seizoen. Als je dan bij 9 goals betrokken kan zijn in 11 wedstrijden. In deze wedstrijd, waarin er niet heel veel gebeurt qua kansen, ook meteen die eerste kans pakt. Mm-hmm. Ja, dan ben je wel een grote speler.
Ja. Zit er dan voor hem ook nog meer in?
Ja, ik had voordat hij naar Heracles ging, had ik al wel het gevoel dat hij iets hoger had kunnen instappen. Okay. Op basis van wat hij bij Willem II liet zien. Ja. Dat ergens de subtop ook nog wel haalbaar moet zijn voor hem.
Ja. Ja, ik denk dat hij ook nog wel een stapje kan zetten. Ik kan me goed voorstellen dat is bijvoorbeeld subtop echt?
Ja. Oh. Ja, subtop gewoon een team dat meedoet om de... Ik had hem bijvoorbeeld graag bij NEC gezien. En die hebben dan nu ook Okawa gehaald. Ja. Wat mij betreft had Hornkamp dat ook prima gekund.
Oké. Okay. Mijn grote speler is weer op basis van meerdere weken. We hebben hem al benoemd. Hij kan vaak in het team van de week staan. Maar vanmiddag heb ik weer van hem genoten. Mats Wiever. Ja, dat ik voor Feyenoord spelers ga kiezen als grote speler. Nee, maar dat maakt me echt helemaal niets uit. Ik vind zijn ontwikkeling zo bizar. En ik vind het zo'n echt een hele leuke gozer. Goede voetballer. Vanmiddag van genoten. Een mooie goal gemaakt. En ik dacht van ja, deze week wordt hij gewoon mijn grote speler.
Dus net boven Tuba Akpom dan waarschijnlijk.
Ja, zeker.
Nou ja.
Goed?
Ja, lijkt me prima.
Mooi.
Dat is misschien voor Akpom nog een plaatsje in het team van de week. Met een beetje geluk.
Dat kunnen de mensen zien op de social media van FC Afkikken. Hey, voorspellingen. Ging het goed?
Voor mij wel.
Ja, voor mij niet.
Ik heb weinig te klagen.
Vertel.
We beginnen met wat wordt Heerenveen Feyenoord? Nou, dat werd 2-3. Opvallende uitslag die niemand in dit geval goed had. Dan, wie staat er naar RKC, Excelsior, RKC hoog op de ranglijst, RKC of Excelsior? En dat had ik goed met Excelsior. Dankzij dat gelijke spel uiteraard. Puntje voor mij. En wie wordt de held van de Overijsselse clash? Heracles Go Ahead. Ik heb nog even overwogen om mezelf een puntje te geven voor Erwin van der Looy. Maar dat was iets te veel van het goede geweest. Ja. Dus alleen voor Hoornkamp hebben we punten toegekend. En die had jij ook niet. Dus dat had niemand goed. En dan als laatste, Kai Sierhuis. Hoe vaak scoort Kai Sierhuis tegen Fortuna PEC? Dat had het een makkelijk 2 kunnen zijn, ja. Lars. Of misschien wel meer. Maar heel netjes. Hij heeft het bij 1 gehouden.
Dat heeft hij voor jou gedaan.
Voorspeld.
En ik heb daar nog even kritiek op. Want op de Fortuna supporters die er verder lekker in zaten tijdens de wedstrijd. Maar Kai Sierhuis, hij houdt van darten ook. Zijn goal celebration is natuurlijk die een dartpijltje gooit. Maar ze hadden een spandoek in dat Fortuna stadion. Dat werd meermaals in beeld gebracht door ESPN. Maar dat was een dartboard en een Sierhuis on fire. Maar ik heb wel zoiets van, jongens, pak gewoon een laken uit moeders kast. Ja. En pak een paar kwasten erbij en maak dan een mooi doek. Maar dit was zo'n lelijk gedrukt reclamedoek. Ja, daar doe je hem echt geen eer aan.
Iets meer arbeid erin steken.
Nee, maar gedrukte doeken kunnen echt niet.
Nee, nee, dat vind ik een hele goede tip. Ja. Zeker.
Tip richting Sittard.
Yes, dan hebben we natuurlijk ook een winnaar deze week.
Ja.
Zeker op Instagram was er vrij veel gereageerd. En hadden een aantal mensen hadden er 2 goed. Maar er was echt 1 topper deze week. En dat was Tim Wouters FR. En die had er 3 goed. Die had zowel Excelsior had hij goed. Hoornkamp had hij goed. En hij had 1 keer, of 1 doelpunt van Kai Sierhuis had hij goed.
Netjes.
Dus met afstand de winnaar van deze week. Van het bord op schoot bord. Ze zijn volgens mij verstuurd al. Dus ze zijn niet alleen besteld. Ze zijn ook al bestuurd. Dus ik verwacht ze in ieder geval in Interland dat we ze binnenkrijgen. En dat betekent dat we ze volgende keer kunnen laten zien. En waarschijnlijk dat er ook al borden verstuurd zijn.
Kijk.
Dus ja, er zit echt schot in
zaken. Eindelijk. Eindelijk zijn de borden binnen. Tussen ons staat het inmiddels 8-8. En ja, wij gaan voorspellen voor over 2 weken.
Stuur nog wel even een mailtje naar mij, Tim. Wouter@afkikker.com. Ja. Dan komt het bord ook jouw kant op. En dan gaan we inderdaad voorspellen richting, nou, niet komende week, maar de week daarop. En dan beginnen we met wat wordt NEC PSV?
Ik ga dan ervoor dat dit de bananenschil wordt. Dit wordt de verliespartij van PSV. Ik hoop het niet voor ze. Het lijkt me nog steeds heel erg vet als zij ongeslagen kampioen zullen gaan worden. Maar dit wordt 1-0 voor NEC.
Poeh. Dat is gedurfd.
Ja, dat is heel gedurfd.
Zeker met de nul bij NEC, ja, met alle kracht van PSV. Dan ga ik voor... ik ga wel een beetje mee in jouw verhaal. Maar ik ga toch voor een stiekem 2-3 zegen voor PSV.
Okay.
Dan gaan we naar een van de uitblinkers bij Utrecht dit weekend. Namelijk, wat presteert Jens Toornstra tijdens voor hem een bijzondere wedstrijd Feyenoord-Utrecht?
Hij presteert dat de Kuip even hem mooi toezingt.
Hmm. Is dat dan echt zijn prestatie?
Nou ja, het is een wisselwerking tussen speler en publiek.
Oké.
Okay. Gewoon, maar dat je wel denkt, niet even Jensie of zo, maar gewoon even mooi.
Door zijn optreden of door zijn houding, zeg maar, naar het publiek krijgt hij dat terug. Oké.
Okay. Hij krijgt lof van het legioen. De liefde komt hem toe.
Dan ga ik voor een rode kaart.
Oeh.
Ja, maar dan wel een nuttige rode kaart. Oh. Dus zeg maar doorgebroken spelen bij een stand waarbij er bij Utrecht
nog wat op Kaplan.
Precies.
Ja,
ja, wat hij dit weekend liet zien, daar ga ik dan voor.
Helemaal goed.
Rode kaart. Volgende is, weet Heracles FC Twente van de zege te houden in de Twentse derby Twente Heracles?
Nee, dat weten zij niet.
Nee, dan ga ik dus voor ja.
Ja?
Ja, zeker. Ja, we moeten toch een beetje afwisseling houden.
Ja, dat is waar.
Ik geloof erin in dit geval. En dan als laatste, wat is het meest opvallende moment bij PEC Ajax?
Branko van der Boom houdt Henderson weg bij een vrije trap.
Ja, mooi, mooi. Ja, hele goeie. Zo, die kan ik bijna niet toppen, denk ik. ga ik voor Diederik Boer wordt weggestuurd.
Ja?
Ja, oud speler natuurlijk van Ajax. Zit nu op de bank bij PEC Zwolle. Ik denk dat er gewoon even een klein robbertje wordt uitgevochten met de bank van Ajax. En dat Boer mede de aanzicht is. En dat die naar de tribune wordt gestuurd.
Er zit wel heel weinig gif op de Ajax-bank op dit moment, hoor. Dus om daar ruzie mee te
krijgen.
Ja, maar het
is over 2 weken, hè? Dus ja, je weet het niet.
Je weet het niet.
Er kan nog van anders gebeuren.
Mooi. Hey, de resume. Feyenoord ontsnapt in Heerenveen. Ajax snoept toch nog een puntje mee. Excelsior leeft nog. En Utrecht is op weg naar de play-offs. Kijkende naar de stand. Wat valt er dan het meeste op?
ja, voor mij toch wel een beetje die strijd om de Europese plekken.
Ja.
Vanaf, ja, AZ is eigenlijk wel weg met die 8 punten voorsprong op Ajax. Maar dan Ajax 41, NEC 39, Go Ahead 37, Utrecht 36. Fortuna 34 doet ook nog een klein beetje mee. Dus daar gaat het toch wel een beetje om.
Ja, en ik denk zeker dat die vijfde plek, waar het dan straks allemaal om gaat, dat die zeker nog niet vergeven is.
Nee, en dan komt ook nog die negende plek erbij, waar nu Fortuna staat. Dan staat, ja, Sparta daar ook nog kort achter met Heerenveen. En zelfs Almere City,
ja,
nog.
Ja.
Dus ik denk dat het daar heel spannend gaat worden. Plus onderin plek 16 nog.
Maar. Zeker. Over 2 weken, want volgende week Interlands, dan zijn wij er een weekje niet. Wat nee. Heb je al invulling van het weekend?
Ik heb sowieso vrijgenomen dit weekend.
Ja?
Dus ik heb alleen nog geen... Ja, ik heb wel plannen, maar dat is wel vrijdag, zaterdag.
Oh.
Dus dan ligt opa er waarschijnlijk op zondag af.
Ja, opa gaat dan lekker op de bank liggen. Ik heb er gewoon uitgepakt, hoor. Ik heb gewoon een lang weekend, ga ik naar de Ardennen.
Oh.
Om even tot rust te komen.
Jij gaat mountainbiken.
Ik ga mountainbiken. Kanoën. Wandelen, hardlopen. En dan kom ik helemaal fit weer terug over 2 weken. Want dan hebben we een mooi programma. NEC PSV op de zaterdag. Een voetbalzondag met PEC, Zwolle, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht en Twente. Heracles.
Dat is wel een goed weekendje om weer mee te beginnen.
Ja, inderdaad. Ik vond dat voorafgaand aan dit weekend. En misschien ook wel achteraf. Voelt voor mij wel een beetje als een tussenweekend.
Dat was het een beetje. Maar door de emoties en door een aantal mooie goals en een aantal comebacks is het toch nog iets geworden.
Klopt. En wij hebben weer genoeg tips weggegeven. Genoeg mensen geprikkeld. Dus we gaan het weer zien over 2 weken als de Eredivisie weer verder gaat. Tot die tijd kun je lekker kijken naar het Nederlands elftal, mocht je dat leuk vinden. En anders veel plezier met al het andere wat je kan doen. Laat even een reactie achter op deze podcast. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op het YouTube kanaal van FC Afkikken, want dat helpt ons enorm. 5 sterretjes op Spotify staan we ook om te springen. En dan zeggen we voor nu dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Ciao.